Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Er gebeurt altijd wel wat in een wedstrijd, hè? Onderlinge woorden, gedoe, opstootjes. In de afloop wordt het vaak afgedaan met de woorden: het was niets, een soort van omerta. Tot afgelopen vrijdag, na het opstootje tussen Kenzo Goudmijn en Saviane Karim.
Hij werd boos op mij in de wedstrijd dat ik te veel aan het dribbelen was. En daar moest ik om lachen. En vervolgens na de wedstrijd sta ik met El Yacoubi op het veld. En komt hij vanaf de catacomben naar me teruglopen en mij vertellen dat ik hem binnen maar naar hem toe moet komen. Dat hij mijn moeder ging neuken en van alles. Dus ik zal zeggen, ga maar veilig naar huis, man.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 15 april met vandaag Mikko Schouka. Vond het wel mooi. Ik hoor niet vaak dat dit allemaal wordt geroepen op een voetbalveld, toch?
Nee. Meestal wat je zegt is het afloop wel afgelopen.
Ja.
En willen ze ook niet meer zeggen wat er gezegd is. Laatst was Stenks, maar het was in minder zware bewoordingen. Ook open over El Karouani, waar hij mee gebotst had. Die had ook nog gezegd, kijk nou waar jij speelt, man. Je speelt maar bij Feyenoord. En waarop Stenks had gezegd, en jij dan? Maar dit komt niet zo heel vaak voor. Het is wel zo, als je ziet, jongens, in La Douce. Mm-hmm. Sorry hoor. La Douce en even bij laat komen, dan is het vaak ook alweer vergeten. Dit was misschien net even over het randje, in de zin van dat iemand het niet zo snel wil vergeten. Maar dingen als, waar speel jij dan en zo? Ja, dat is na een verkwikkende douche, een beetje afkoelen, is dat wel voorbij.
Ja, meestal wel. Maar nu was het gelijk in de heat of the moment, na afloop van de wedstrijd, werd hij gelijk voor de camera getrokken, Goudmijn. En dan zegt hij dit. Ja, goed, dat is ook wel mooi. Dat was ook wel opmerkelijk trouwens, na die wedstrijd, wat er allemaal gebeurde qua opstootje. Maar goed, dat was...
Zeker, kaart na kaart, hè, na afloop.
Dus, ja,
Makker, vinger in een oor kijken. Nog, zag ik.
Sorry?
Of aan, een vinger in een oor, zag ik nog, of aan een oor.
Ja, hij trok aan een oortje, zeg maar, was het volgens mij, ja. Dat mocht niet. Parrot kreeg daarvoor rood, direct rood. En daarna kreeg Karim kreeg ook rode kaart, tweede geel. En Goudmijn geel nog.
Nou, voor Parrot is het natuurlijk wel vervelend, want dit opstootje komt... Zijn kaart komt natuurlijk doordat die andere spelers... Hè, want Goudmijn moet zich uiteindelijk beheersen, dat zei hij zelf ook. Hè,
dat ging over Excelsior Volendam trouwens, voor de duidelijkheid, hè, voor als je het gemist hebt. Ja, precies.
Ja, en dat was al op vrijdagavond. Maar Parrot komt natuurlijk in problemen doordat hij zich bemoeit met een opstootje waar Goudmijn zich eigenlijk moet beheersen en waar die andere speler normaal moet doen, Karim. Maar dat kostte hem misschien een paar wedstrijden waar Excelsior natuurlijk nu al gewonnen heeft, maar nog altijd wel aan de bak moet.
Na één wedstrijd waarschijnlijk, hoorde ik, dat het zou kosten. Okay. Dat zou op zich nog... Ja. Dan mist hij Ajax over anderhalve week in de arena.
Nou ja.
Ja, je kan hem maar hebben daar toch. Je hebt wel spits nodig, hè?
Zeker. Nou, was al geblesseerd geweest. Dus het is zonde dat je daar dan toch tegenaan loopt. En als Goudmijn nog een paar jaar verder is in zijn carrière, lacht hij er waarschijnlijk alleen om. En nu laat hij zich gaan en komt het tot dit.
Ja. Er is genoeg te bespreken over de Eredivisie, genoeg andere zaken. Laten we eerst even beginnen. Dit weekend zag ik in Eindhoven waar de kampioenstemming wordt opgebouwd, richting een landstitel. En toen bedacht ik mij na het zien van de beelden van de landstitel van Bayer Leverkusen, zou het feest in Eindhoven net zo groot zijn of iets gematigder, zeg maar, omdat ze iets meer gewend zijn?
Ja, dat feest is natuurlijk groot, want we hebben het al vaker over gehad. Ze waren vorig jaar al heel, heel groot feest aan het vieren toen ze de halve finale van de beker wonnen. Dus ik verwacht een spetterend feest als ze de titel binnenhalen.
Ik denk je eregast bent ook, na deze woorden weer.
Dat is met een kleine knipoog, maar Leverkusen, PSV is natuurlijk wel gewend wat te winnen.
Ja.
En Leverkusen helemaal niet. En die hebben natuurlijk ook nog een keer dat dramatische seizoen waarin ze heel ver kwamen, maar op de slotdag titel verspeelde, Champions League finale verloren, Duitse bekerfinale verloren. Toen hadden ze helemaal niets. Nou, dit was natuurlijk wel ook nog eens een seizoen waarin ze iedereen de wil op hebben gelegd. Ja, waarin ze Europa hebben verbaasd met een geweldig voetbal en een geweldig aantal punten. Dus dat is wel logisch dat ze daar extra blij zijn. Maar ik denk niet dat het bij PSV veel minder is. Ja, je viert natuurlijk ook een titel die je een paar jaar niet hebt gehad. En ook daar een geweldig seizoen, hè? Maar één nederlaag. Dus alle reden om uit het dak te gaan.
Ja, de pitch invasion vond ik trouwens mooi bij Leverkusen. Ik vond het ook vooral mooi bij de 4-0. Dat eigenlijk alle supporters al het veld op wilden. En zijn de spelers van Leverkusen, nee, blijf staan. We gaan eerst nog voetballen en daarna mag je het veld opkomen.
Ja, mensen weten niet meer hoe ze het hebben dan natuurlijk. Nee. En dat blijft wel een probleem, hè? Dat supporters natuurlijk dan het geduld niet meer hebben. Denk altijd aan die beelden van Feyenoord Willem II. Hè? Ja. Toen Cruijff nog speelde met die titel, dat ze allemaal op de lijn stonden. Zoals er een F-wedstrijd gespeeld worden en ouders altijd zowat in het veld staan. En dan denk je natuurlijk, ja, dat is van lang geleden, komt nooit meer voor. Maar goed, jij bent er volgens mij zelf bij betrokken geweest. Niet zozeer dat je het veld op kwam rennen, maar bij ADO Excelsior.
Ja.
Die promotie met Wiever nog bij Excelsior. was het natuurlijk ook zo.
Ja, soms ook mensen... op het, langs de lijn al en over de borden. Ja.
Ja, precies. Dus ja, daar moet je voor dat soort wedstrijden wel beducht op zijn als club. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat spelers in problemen raken. Hier valt het nog wel mee. Maar als er in Turkije wat mensen dicht bij het veld staan, dan moet je rennen voor je leven.
Ja, precies.
Hier zal het meevallen.
Maar goed, dat was natuurlijk ook omdat Bayer Leverkusen jarenlang al heel veel dingen heeft meegemaakt, maar nooit kampioen worden.
Ja,
dan
ja.
is dit natuurlijk de uitlaatklep voor al die supporters natuurlijk. En logisch ook.
Zeker.
Ja.
En het was natuurlijk altijd een club, ja, die wel eens wat. Hè. Ze hebben ook een UEFA Cup finale gespeeld tegen Espanyol. Maar het is natuurlijk geen winnende club. En dat, volgens mij zijn ze op een gegeven moment ook de weg ingeslagen van het ontwikkelen van spelers. Ja. En het hoeft niet zozeer in de resultaten te zien, maar we moeten spelers ontwikkelen, die kunnen we dan doorverkopen. Ja, ze hebben nu natuurlijk de kroonprins van het trainersgilde getroffen. En die ook nog eens blijft. Dus ja, Champions League in met zo'n voorsprong op Bayern München. De grote Bayern München. Spelen ook nog in Europa, hè, volgens mij.
Ja, ja. Ja, zeker.
Dus ja, fantastisch seizoen natuurlijk. En misschien nog wel wat extra's.
Ja, in Eindhoven zijn ze langzaam op weg naar die titel. Eerst is nog de bekerfinale. En daarna gaan ze langzaam eens kijken wanneer die titel gevierd kan worden. Maar na afloop ging het van die wedstrijd. PSV won met 6-0 van Vitesse. Ging het over de degradatie. Aanstaande degradatie van Vitesse. Alhoewel, als je Sturing hoorde, dan was het al een feit. Die zijn niet eens meer. Ja. Er is een kans dat we erin blijven. Maar het is eigenlijk wel gedaan. Dat gaan we niet meer redden. En dat is ook wel logisch, denk ik toch. Als je ziet wat voor seizoen ze hebben.
Ja. En eigenlijk wel, het is heel dubbel, want heel vaak hoor je trainers zeggen, ja, er staan dan 9 punten achter met nog 4 wedstrijden en het kan nog. En dan denk je voor de televisie of zelfs in het stadion of in de persconferentie, ja hoor. Ja, deze trainer is gewoon heel realistisch. Die staat 7 punten achter op een veilige of op na-competitieplek. Ja, dat gaan ze niet meer redden natuurlijk, maar het is toch, het klinkt toch gek als je het zegt als het nog niet gebeurd is.
Ja.
Dus aan de ene kant denk je, ja, ik ben blij dat nu ook eens iemand gewoon realistisch is, maar ja, toen Maurice Stijn bij Sparta instapte, dacht ook niemand dat het nou nog zou lukken. En ik denk ook echt niet dat Vitesse nog een kans heeft. Maar ja, om al de handdoek te gooien.
Ja, maar misschien is dat ook wel het gevolg van het hele seizoen en wat ze allemaal meemaken natuurlijk nu. En de fase waar ze in zitten. Want het is nog niet eens zeker of die club volgend jaar nog überhaupt betaald voetbal kan spelen. Dus...
Nee, ja, ik begrijp het helemaal. Maar dan nog is het 7 punten met 4 wedstrijden.
Ja, het kan. Er is altijd
er zijn
een kans.
Er 12 te verdienen. Ja. Ja, die gaan ze natuurlijk niet pakken. Maar ja, als je van tevoren al denkt, we pakken ze niet, ja.
Nee.
Ik weet het niet.
Nou, in dat kader is het dus wel aardig dat ze bij PSV was een van de meest besproken onderwerpen na die wedstrijd tegen Vitesse, Serginho Dest. PSV huurt hem van Barcelona. Kan hem overnemen voor 10 miljoen. Als je zegt, ja, bij van tevoren niet neerleggen bij het feit dat hij wel of niet wil blijven in Eindhoven. Want hij zelf, als je naar hem luistert bij ESPN voor de camera, gesprek met Hans Kraaij, dan lijkt het toch wel een kansje in te zitten voor PSV.
Ik wil gewoon gaan voor mijn ontwikkeling. Waar ik ook het meeste kan spelen, dat is voor mij belangrijk. Dat hebben jullie dit jaar ook gezien. Ik heb heel veel minuten gemaakt. Ik heb mezelf weer echt omhoog kunnen spelen. En dat is iets wat ik gewoon wil blijven doen. Dus waar mijn toekomst ook belandt. Ik wil gewoon kunnen spelen en mezelf door kunnen ontwikkelen.
Ja, want als PSV eruit zou komen met Barcelona, of eruit, die 10 miljoen aftikt, dan ga jij daarmee akkoord?
Zo inhoudelijk wil ik het er nog niet over hebben, maar er is zeker een kans.
Ja, voelt het nou, als je nu Ernest Stewart bent, dat je denkt, ik moet nu toestaan, we gaan het regelen, het is af te tikken of niet?
Ja, als je de 10 miljoen voor over hebt, en dat denk ik wel. Ja, waarom zou je het niet doen? En zijn woorden kunnen niet anders uitgelegd worden dan dat hij dan inderdaad bij PSV wil blijven.
Ja, maar die persconferentie in de afloop was hij ook weer een beetje afstandelijker erin. Hè? Want ja, dan misschien nog wel kijken wat nog voor mogelijkheden waren.
Ja, nou, maar hij heeft het over zijn ontwikkeling en dat hij altijd wil spelen. Nou, dat is bij PSV het geval. Maar ja, er zit ook een financieel plaatje aan vast. Niet dat je bij PSV nou op een hongerloon speelt, maar je kunt natuurlijk elders nog wel meer verdienen. Maar dan kom je weer in de spagaat dat je misschien niet altijd speelt, zoals hij bij Milan ook heeft gehad, bij Barça heeft gehad. Dus ja, volgens mij lijkt dit inderdaad bijna een kwestie van aftikken. En daar zouden ze een geweldige koop aan hebben natuurlijk. Want hij is wel een van de dragende spelers geworden dit seizoen. En hij heeft ze natuurlijk dat extra wapen gegeven met een soort van extra linkerspits. Ja. Waar ze mee hebben gespeeld.
En wat mij nou verbaast is, waarom duurt dit nou zo lang? Want deze koopoptie staat al een jaar lang in dat huurcontract. Dus waarom duurt het dan zo lang?
Ja, dan zijn ze er misschien toch... Ik neem aan dat PSV er wel van overtuigd is. Maar misschien vinden ze die prijs toch wat aan de hoge kant. En 10 miljoen was natuurlijk altijd wel wat aan de hoge kant. Maar nu, ja, een speler die 10 miljoen kost... dan heb je over het algemeen al niet de meest bijzondere spelers. En PSV is wel in staat om die bedragen neer te leggen. En ook gewend om die bedragen neer te leggen. Dus ja, dat verbaast me ook een beetje. Als deze speler er zo in staat... Want je zou toch eigenlijk tot voor kort hebben gedacht... Ja, die wil weer... en zijn kans in de, ja, in de grote competities. Maar ja, als hij er zo in staat, dan kun je bijna niet anders concluderen dan dat hij inderdaad wil blijven. En dan zou je inderdaad moeten concluderen, waarom is die optie nog niet gelicht?
Ja, en de,
maar dat is een vraag voor Rick Elfrink.
Ja, dat gaan we vrijdag ook nog wel stellen. Hij heeft al een paar dagen om in de kliko dit uit te vinden hoe het precies zit. Maar ja, het aardige is natuurlijk wel, Bos heeft gezegd, joh, als ik nou blijf, zit hij op de persconferentie rechtsgerend, blijf jij dan ook, hè? Want hij zat naast hem, Bos, bij die persconferentie in de afloop van die wedstrijd van Vitesse.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel zo, wat je ook aanhaalt, hij wil spelen. Ja, nog een jaartje met Bos en je speelt in ieder geval elke wedstrijd. Dan ben je natuurlijk wel weer veel meer waard daarna, toch?
Zeker, en Champions League. Normaal gesproken gaat PSV absoluut weer om de titel strijden. Dus dat heb je allemaal mee. Je speelt 8 wedstrijden in de Champions League. Nou zal hij wel een club kunnen vinden die ook 8 wedstrijden in de Champions League speelt. En ook mee zal strijden om de titel. Dus daar zit het hem niet zozeer in.
Maar je wilt geen handelswaar worden, toch? Dat je weer naar een club gaat die denkt, nou, we kunnen of geld aan verdienen of hebben hem als backup.
Nou ja, op zich maakt het natuurlijk niet zoveel uit als hij een club kan vinden waarvan hij bijna zeker is dat hij gaat spelen. Maar ja, er is gebleken dat hij bij Barcelona en bij Milan, dat hij niet zomaar aan spelen toekwam. Dus als hij dat echt een heel belangrijk argument vindt, en dat zegt hij hier net zelf op dat fragment wat je uitzendt, ja, dan zit hij bij PSV, zit hij aan de goede kant. Over het algemeen is het wel zo dat spelers natuurlijk een behoorlijk zelfbeeld of een behoorlijk veel vertrouwen in zichzelf hebben.
Ja.
En daarom ook denken dat ze het bij andere clubs ook wel zouden gaan spelen. Maar goed, de ervaring leert dat het toch ook voor hem niet altijd is weggelegd.
Nee, en dan is de Eredivisie voor iemand als Serginho Dest natuurlijk wel weer een soort van speeltuin, toch?
Ja, maar ja, als hij graag wil spelen,
ja.
Ja, dat is een ander argument. Als hij zegt, ja, ik heb geen zin meer in Heracles, Fortuna Sittard en RKC. Ja, dan moet je niet tekenen. Maar dat hoor ik hem hier niet zeggen. Maar nee, wat je zegt, ja, misschien heeft hij in de afloop gedacht, ja, dat was ook weer niet helemaal de bedoeling zoals ik het nu heb neergelegd. Maar voor de supporters van PSV, die hopen dat hij blijft, en ik neem aan dat dat vrijwel iedereen is, is dit heel goed nieuws, toch?
Ja. Wat was nou in Sittard het meest besproken onderwerp? Was het nou de discussie Wellenreuther-Bijlo, of ging het over deze man?
Nee, het was vrij duidelijk wat we wel en niet konden doen. Of je daar dan elke keer tevreden mee bent, is een andere vraag. Maar ik vond het wel heel duidelijk hoe die floot, hoor, eerlijk gezegd.
Wat vond je daarvan?
Moet ik niet wat van vinden. Dus dat ligt heel gevoelig als ik daar altijd iets van vind. Dus dat doe ik niet.
Nou, hij vond er wel wat van. Arne Slot ging over Bas Nijhuis. Als je de beelden zag op televisie, was duidelijk te zien dat Arne Slot er wat van vond van het fluiten van Nijhuis. Ging het daarover of de keuze bij Wellenreuther?
Nou, die laatste ging het helemaal niet over. Omdat, er was van tevoren al aangegeven dat Bijlo net op de weg terug is. Hè? Nu pas weer goed genoeg voor de bank, fit genoeg voor de bank. En ja, dat hij dus tijd nodig heeft om aan te tonen dat hij de Bijlo van voorheen is. En dat die beslissing in ieder geval niet voor de bekerfinale genomen zou worden. Dus Wellenreuther keept die bekerfinale. En dan is er een grote kans. Feyenoord heeft nu 12 punten voor op Twente. Dus ze hebben aan een puntje nog genoeg in de laatste 4.
Nou, ja, want theoretisch gezien heeft Twente nog kans op de Champions League finale. Of de Champions League plek natuurlijk.
In principe wel, maar ik geloof dat ik heb het doelstel ook niet helemaal paraat nu. Maar nee, dat is natuurlijk gelopen koers. Dus dan zou je kunnen zeggen wat we laatst besproken. Hè? Dan zet je Bijlo in het doel en die kan dan nog het EK halen. Dat zou je eventueel zelfs nog kort kunnen sluiten met Ronald Koeman. Lijntjes zijn volgens mij vrij kort met Sipke Huls of in de staf van Feyenoord. Dus dan maak je een kans om een speler nog na een voor hem mislukt seizoen, hè, met die blessures, nog aan een toetje te helpen. Niet dat hij dan in principe de basiskeeper van het Nederlands elftal kan zijn, maar je weet nooit wat er met blessures natuurlijk nog gebeurt. Maar het is altijd goed voor je marktwaarde. Dus daar is het eigenlijk niet over gegaan, helemaal niet. En Wellenreuther heeft zo goed gepresteerd dat het ook wel logisch is dat hij in ieder geval die bekerfinale nog mag blijven staan. En die laatste 4 wedstrijden gaan dan in feite nergens meer om, behalve dan dat Feyenoord nog heel veel punten wil halen en noem alles maar op. Dus daar is het niet over gegaan. Over Nijhuis ging het ook niet echt, maar je zit soms wel met verbazing te kijken. Aan de andere kant verbaast het me ook wel weer een beetje dat het dit weekend dan een kwestie werd. Omdat we natuurlijk niet anders gewend zijn. Dit is zoals die fluit.
Ja, maar is het echt zo dat ploegen, dus Danny Buijs zegt dan, we hebben Nijhuis. Weet je wat jongens, ga maar een stapje harder erin.
Zeker, ja. Kijk, ik ben niet bij de besprekingen van Danny Buijs. Maar ik heb van spelers wel in het verleden gehoord dat zij inderdaad, als de scheidsrechter aanstelling komt, of teleurgesteld zijn of tevreden. En dat als Nijhuis een wedstrijd Feyenoord-Ajax floot, dat je dan als Feyenoord-speler weer wist van ja, in de tijd dat Ajax nog zeg maar de dienst uitmaakte qua voetbal in de Kuip, dat je dan wist, ja, we mogen iets meer dan normaal, dus we gaan de fysieke strijd aan. En Danny Buijs is een slimme trainer, die weet natuurlijk een bekerfinale op komst, Feyenoord-spelers in hun achterhoofd toch, volgende week een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. En Nijhuis die nogal eens wat toelaat, ja, dan kan je inderdaad nog wel eens tegen elkaar aanlopen. En dat levert dan niet zo snel een gele kaart op. Dat blijft natuurlijk enigszins merkwaardig dat je bij de ene scheidsrechter weet, ja, ik kan niet zoveel doen en bij de ander, dat is misschien nog niet zo heel gek. Maar dat je bij Nijhuis eigenlijk weet van ja, ik kom weg met de 2/3 van mijn overtredingen.
Ja, maar was het zo overdreven dat was het terecht dat Slot boos was langs de kant?
Nou ja, ja, terecht. Ja, in de zin van dat er een aantal keren behoorlijk werd ingegaan, maar dat hij daar niet voor floot. Ik heb niet het idee dat het echt resultaat of dat het invloed had op het resultaat. En het was achteraf ook geen item, want Feyenoord won die wedstrijd. Maar ja, als je gewoon neutraal zit te kijken, dan denk je wel af en toe, ja, dit is een overtreding. Maar dan kijk je naar Nijhuis en die denkt dan, ja, laten we verder voetballen. Daar is die vrij ingelaten door de KNVB. Hij is daar nooit in afgeremd. Dus het is ook nu gek om dan te zeggen, ja, nu moet je voor alles gaan fluiten. Want dat heeft hij al die jaren niet gedaan. Hij heeft natuurlijk zijn eigen koers gekozen, is daarmee in Europa afgevloeid. Dus geen toonaangevende scheidsrechter voor ons in Europa. Maar in Nederland wel. Het is eigenlijk het boegbeeld een beetje van de scheidsrechterschilder. In de zin van dat hij overal opdraaft, uitleg geeft. Populair is bij het publiek. En dat hij zijn eigen stijl hanteert. Het gevaar is nu een beetje dat mensen denken, ja, die Nijhuis die staat er misschien Europees niet zo goed op. Maar in Nederland wel. Wij gaan die stijl een beetje kopiëren. En die heb je er natuurlijk wel bij. Dat soort scheidsrechters. Aan de andere kant, in Zeist vinden ze het blijkbaar niet zo erg. Want we hebben er in het verleden ook wel eens naar geïnformeerd. Hij is geloof ik wel eens op de vingers getikt. Of het moest allemaal wel eens iets strakker. Maar hij bepaalt toch een beetje zijn eigen koers. En zoveel topscheidsrechters hebben we ook niet. Dus het is ook niet zo dat ze in Zeist kunnen zeggen, nou,
ga maar door. Ja, precies.
We zetten wel drie anderen voor je neer. Zo is het ook niet. Dus, nee. Nou, dan kijk je naar een middag waarin je soms wel denkt van ja, als die spits een andere scheidsrechter had gehad, had hij waarschijnlijk 5 vrije trappen meer mee gehad. Ik meen dat hij 16 keer had gefloten. 16 of 18 keer. Het was in ieder geval minder dan het gemiddelde. Maar dat is bij hem niet absurd, want dat doet hij natuurlijk eigenlijk altijd.
Vrij normaal. Hey, en Welleroy na afloop, die kwam voor de camera bij ESPN. Die zei ook heel duidelijk, ik wil volgend jaar gewoon weer eerste keeper zijn. Die heeft zichzelf bewezen. Ja. Gaat hij nou eerste keeper worden in Rotterdam? Of gaat hij nou eerste keeper worden toch misschien in buitenland of misschien wel bij PSV?
Ja, een vraag die ik niet kan beantwoorden. Hoe moet ik hem beantwoorden? Kijk, als Slot zegt, joh, we houden die ook tot het einde van het seizoen onder de lat, want ik zie dat niet zitten. Dan is dat wel een signaal ook naar Welleroy toe van na komend seizoen. Als die hem de 4 wedstrijden uithaalt, is dat ook een bepaald signaal, maar nog niet zeg maar desastreus. Hè? Dat is volgens mij niet. Dat kun je dan niet meteen uitleggen als ja, jij bent volgend jaar ook geen eerste keeper. Nou, Slot is altijd duidelijk geweest. Bijlo is onze eerste man. Als Welleroy dat straks officieel te horen krijgt, en die kans is natuurlijk groot. Ik neem aan dat ze de keepers wel een eerlijk perspectief bieden. Dus als zij zeggen, we gaan met Bijlo verder. Dat is onze eerste keeper. Marktwaarde, eigen jongen, international, salaris, noem alles maar op. En we gaan hem niet verkopen. Dan kun je blijven als tweede keeper. Dan kan ik me voorstellen dat hij zegt, ja, dan ben ik weg. En op zo'n moment is zo'n agent dus nu al bezig om hem lekker in de markt te zetten. En dan wordt inderdaad PSV genoemd. Maar er werd dan ook meteen bijgenoemd dat er nog geen concrete gesprekken zijn geweest. Ja, waarom zou PSV niet geïnteresseerd zijn in een keeper die in de Eredivisie tot de allerbeste behoort en die nog maar 1 jaar contract heeft? Dus dat is op zich niet zo gek. Maar om van daarna meteen uit kunnen concluderen dat hij volgend jaar bij PSV onder de lat staat, dat geloof ik niet. Ik heb hem geïnterviewd nog niet zo lang geleden. En ik heb ook wel het idee dat als hij niet bij Feyenoord zou blijven, waar ik geen informatie over heb, maar dan zou de Bundesliga volgens mij ook wel lonken voor een Duitse jongen die al een tijd weg is uit Nederland, of uit Duitsland. Hij zei, ik ben in Nederland en België eigenlijk bekender dan dat ik in Duitsland ben.
Ja.
Dus ik denk dat dat altijd wel een beetje in het achterhoofd blijft. Bij een goede club in de Bundesliga laten zien hoe goed je bent. En hij heeft nu inmiddels wel de rijpheid, zeg maar. Waar hij in het begin nog wel eens een foutje maakte. En bij Anderlecht het uiteindelijk niet onder de lat stond. Er bewijst hij nu al dat hij week in week uit foutloos kan keepen op een heel goed niveau.
Ja. Ik wil even naar de column van Willem van Hanegem. Het gaat over Giménez, zegt hij. En dan hoor ik ook mensen die vinden dat Santiago Giménez nu wel eens op de bank mag belanden. Dat snap ik wel, maar Arne Slot heeft hem nu al zo lang laten staan, terwijl het zo matig is, dat het ook een beetje gek is om hem vlak voor de finale opeens zo te veranderen. Ik denk dat Giménez gewoon zal beginnen tegen NEC. Maar het was toch diezelfde van Hanegem die afgelopen week bij Rondo zei dat hij Giménez eruit zou halen en Ueda zou laten spelen?
Ja, ik denk dat zijn persoonlijke mening wel is dat Ueda zou gaan spelen. Maar dat zeg maar, kijk op basis van, maar dan zou je Willem zelf moeten bellen. Maar op basis van die laatste week.
Het is een vrijdag podcast, kan hij dat vrijdag uitleggen denk ik. Maar
ja, maar kijk, het is natuurlijk, het niveau van Giménez is de laatste week hetzelfde.
Ja.
Eigenlijk op dit moment niet,
Niet goed.
Het is oké.
Ja, niet goed. Als ik zeg niet goed genoeg, dan weet ik de kop alweer. Maar ja, het is niet het niveau wat Feyenoord nastreeft als spits. Alleen, ja, gooi het dan in één keer voor een finale om, terwijl dat al 4, 5, 6 weken zo is. Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Dus ik denk, als Van Aanegem trainer was geweest, dat hij het al eerder had gewisseld, dan had Ueda er gestaan. En dat hij bedoelt dat als je het nu deze weken niet hebt gedaan, dat je het eigenlijk ook niet meer voor die finale hoeft te doen. Ja, Slot ging daar verder niet zo op in, want we hebben er wel naar gevraagd. Hè. Die zei van, ja, het is een beetje de vraag of hij heeft alle spelers nodig in de wissels en of hij nou start of niet. Ja, je kunt natuurlijk denken dat hij misschien deze week denkt, ja, Santiago Giménez is nou niet echt bepaald vol vertrouwen. En ik moet een beker winnen. Die bekerwinst is heel belangrijk. Moet ik dan toch niet de sterkste spits opstellen? Ik ben er niet bij op de training. Ik vond Ueda goed invallen. Maar ook zijn enige grote kans, die Giménez trouwens dit keer niet kreeg. Ja, die miste die.
Precies.
Dus ja, maar ik vind het wel een beetje onzin. Er wordt ook vaak gezegd, ja, hij kreeg ook geen kans. En dat wordt dan tegenwoordig als een soort van pro uitgelegd. Van ja, hij kreeg geen kans, dus hij maakte het niet. Maar een spits is natuurlijk ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor het zorgen dat hij een kans krijgt. Ja. Als ik bij Feyenoord in de spits sta, krijg ik ook geen kans. Maar dan zal niemand na afloop zeggen, ja, nou ja, ik krijg geen kans. Dus ik moet natuurlijk ook zorgen dat ik op de juiste momenten voor de goal ben en dat mijn loopacties goed zijn, dat ik mijn verdedigers af kan schudden. En dan ben je uiteraard ook afhankelijk van die voorzet van Minté en die voorzet van Paschal, dat ze je weten te vinden. Maar ja, het is niet grandioos wat hij laat zien. Maar even in Van Hanegem's hoofd kruipende, dat is moeilijk, want hij is eigenzinnig. Denk ik dat hij dus gewoon heeft bedoeld, op dit moment zou ik het niet meer wisselen, dan had het al eerder moeten gebeuren.
Ja. Laten we even een brugje maken. Zometeen praten we nog over Ajax. We gaan nog praten over Liverpool, of tenminste de strijd in Premier League. Maar we moeten even een aantal dingen even doen. Eén is 22 mei, even agenda erbij pakken. Ik wacht even tot iedereen zijn klapblokje erbij heeft, pennetje erbij heeft. Agendaatje erbij. 22 mei gaan we met de AD Voetbalpodcast het theater in. Dat is voor het eerst dat we dat gaan doen. We gaan een avondvullend programma doen. We beginnen in Leusden. Het is de grote eredivisie und EK-abend. Dat betekent dat een avond gaat zijn waarin we niet alleen het voetbalnieuws gaan doornemen, zaken uit voetbal gaan doornemen, maar ook gaan kijken naar het EK voetbal. En dan speciaal naar Nederland en Duitsland natuurlijk. En onze band tussen die twee landen op grote toernooien. Met onder andere Sjoerd, met Wessel, met jou, met Maarten. Ik ben er ook bij. En kortom, het belooft een avondvullend programma te worden in Leusden op 22 mei. Kaarten zijn nu al te koop. En je kan alvast kaarten bestellen via webwinkel.ad.nl. Eventjes in de show notes kijken als je erbij wilt zijn. Wees snel, want vol is vol. Dat weet je inmiddels. En we gaan misschien nog een tweede show doen. Die staat hier nog niet aangekondigd. Maar ik kan wel zeggen dat die er waarschijnlijk wel gaat komen. Dus, en jij bent er ook bij. Hè? Zit je een beetje, we moeten dan wel steeds podcast interactie doen op het podium, hè?
Ja. Moet ik er vrolijk in zijn of gewoon mezelf?
Nou, het zou wel leuk zijn als je af en toe een glimlach laat zien en af en toe dan even jezelf bent.
Ja, dat kan ik wel combineren.
Ja, toch?
Nee, ja, leuk. Vroeger begonnen we met stukjes schrijven. En
tegenwoordig,
ja, als je tegenwoordig bij een krant binnenkomt, dan moet je ook in staat zijn om op video je verhaal te doen. In podcasten en in theaters. Ik ga naar het theater voor Hans Steven of Theo Maassen of Daniel Arends. Maar blijkbaar zijn er ook mensen, en dat is prima natuurlijk, die voor Etienne Verhoef en Maarten Wijfels naar het
theater. En Mikkel Schouka dus, en Sjoerd Mansour, en Wessel Penning natuurlijk. En
het geeft een beetje ongemakkelijk gevoel.
Ja, hè? Dat vind ik ook wel een beetje. Maar het is wel leuk. Ik vind het wel leuk om een keer theater in te gaan en te kijken of dit soort dingen, want het wordt niet helemaal de podcast zoals we het nu doen. Er zitten podcast elementen in, er zitten gesprekken in. Er worden ook gasten uitgenodigd rondom die nou ja, 74, 88, 90. Ik kan het natuurlijk zo gek niet bedenken.
En het werkt, hè? Want ik zie ook dat die jongens bijvoorbeeld die het wielrennen nauwgezet volgen. Dat, die in gaan het theater in. Daar is dus inderdaad een markt voor. Dus dat ongemakkelijke gevoel is natuurlijk niet neerbuigend bedoeld tegen de mensen die gaan zitten luisteren naar van ik denk, ja, wij zitten soms ook maar eens gewoon tegen elkaar aan te praten. Hè? Dan, ja, als je terugluistert, zou je misschien denken, dat had ik ook anders kunnen zeggen. Of dat had ik misschien had ik iets heel anders moeten formuleren of iets heel anders uit de hoek moeten komen. Maar ja, blijkbaar is het gewoon over voetbal praten of over sport praten. Dat is populair en mensen willen er ook naar luisteren.
Maar moeten we dan, vind jij, voor die theatershow ook een draaiboek hebben? Dus dat we ook letterlijk een script hebben. Want wij doen natuurlijk niks met een script normaal. Nee. Ik kan wel iets rondmelen met de onderwerpen, maar het maakt jullie ook nooit uit. Dus moeten we dan zometeen dan letterlijk aan de tekst gaan houden? Dat ik de vraag stel, dat jij een vooruitgedacht antwoord hebt en dat Maarten dat ook heeft. En dat we dan... Zou dat werken?
Nou ja, dat misschien. Ik weet het eigenlijk niet. Kijk, bij dit werken we inderdaad niet met een script. Maar stel nou dat ik me helemaal vergis, dan kun je er altijd iets uitknippen in het theater. Wordt
dat kan niet meer.
Lastig.
Nee, theater kun je niet knippen. Lastig. Nee, dat klopt.
Maar ik vind wel, als je van tevoren, zo kan het natuurlijk ook. Hebben. We hebben wel eens een video die we na een wedstrijd opnemen. En dan zegt iemand wel eens, ja, dan best als je daar en daar even dat en dat op antwoordt. Want dan kunnen we weer naar het volgende. Ja, dan worden die antwoorden zo gekunsteld. Dus het liefst heb ik me dat je me ergens mee verrast qua een vraag. En dat ik me dan dat ik er dan over nadenk en spontaan kan vertellen wat. Maar daar heb je wel het gevaar mee. Dat je natuurlijk ook wel eens daarnaast zit. Of dat je even niet aan iets hebt gedacht. Waardoor het antwoord wat je geeft niet heel logisch is.
Nee.
Maar ja, zoals ik zei, nu kunnen ze het eruit knippen. En in een theater sta je gewoon voor lul. Dus
dan, ja, dus je moet wel een beetje scherp zijn, hè, die avond.
Ja,
ja, ja, nee, dat is dat beloven. Dan kunnen we rustig aan eens even nadenken wat we daarmee doen. En dan het andere goede nieuws. Van harte gefeliciteerd. Ja, ik bleef even gaan nu in de hulde. Want jouw boek, kameraden, zit bij de top 3 van beste sportboek van het afgelopen jaar. Dus dat heb je al voor elkaar gekregen. Gefeliciteerd, toch?
Ja, we. Hè? Ik ben er net een voetballer, dus het is een we. Hè? Ik maak het niet op en er staan nog meer verhalen in. En de mensen die dat in de markt hebben gezet, die hebben dat goed gedaan. Maar de Champions schijnt een geduchte concurrent te zijn.
Maar die heeft heel Afrika volgers achter zich staan natuurlijk. Die heeft al die Afrikanen laten stemmen.
Ja, nou ja, hij heeft heel veel volgers. Dus ik hoor wel veel mensen die zeggen, nou, ik heb op je gestemd. Dus dat vind ik op zich al bijzonder. Maar als we het over ongemakkelijk gevoel hebben, is dat het volgende al. Ik ben eigenlijk niet iemand die snel om hulp vraagt. Hè. In dit geval is het natuurlijk handig als heel veel mensen op je stemmen. Dus als jij dat doorgeeft of weet ik veel op de plaatselijke voetbalclub of bij de school of in de groepsapp van weet ik voor wie, dan is dat heel handig. Want ja, dan maak je groot het natuurlijk je kans om te winnen. En met Feyenoord maak je al wat makkelijker stappen in die richting. Maar ik vind het toch behoorlijk ongemakkelijk om te zeggen, nou.
Jij wil nu eigenlijk niet om stemmen vragen. Dat moet ik eigenlijk voor jou doen nu eigenlijk.
Nou ja, als je uit kan doen, is het wel handig. En ik heb hier en daar natuurlijk wel eens gezegd van, nou, het zou wel lekker zijn als je erop stemt. Maar ik krijg toch altijd het gevoel dat je vraagt van, joh, is er nog een kaartje over komend weekend voor die en die wedstrijd? En dan kan ik lekker mee. Of is er nog een plekje in de auto? Ik heb niet zo'n zin om zelf te rijden. Het is toch altijd net even iets ongemakkelijks. Maar dat is misschien karakterologisch, want er zijn heel veel mensen die daar veel minder moeite mee hebben. En ik snap ook wel inmiddels dat het erbij hoort. Wat ik net zei, je begint met schrijven 20, 25 jaar geleden. Gewoon een blokloodje en papier en je tikt het uit op de computer. En dan staat het uiteindelijk in de krant. En nu komt daar veel en veel meer bij kijken. En daar zou ook bij passen dat je een keer een boek schrijft wat echt een prijs wint.
Ja, en nu je die prijzenkast vorige week bij de IKEA hebt gekocht, vind ik wel dat ik nog een oproepje moet doen. Want hij staat inmiddels, ik zie het, hij staat achter je opgesteld, het prijzenkastje. Ja, dus mevrouw Gauke heeft nu ook alles afgestoft. Die is ook helemaal klaar
staat
daarvoor.
Nog, ja, alles wat erin staat, zijn de hockey- en voetbalprijzen van mijn kinderen.
Maar die gaan zo in de ruit. Er is nu ruimte gemaakt voor.
Daar mag ik niet aankomen. Maar die hopen wel heel graag dat ik win.
Ja.
En dat klinkt misschien een beetje gek, dat je dan zelf ook denkt, ja, dat zou, ik zou het ook, ja, natuurlijk zou ik het zelf ook wel leuk vinden, maar ja, het zou ook wel leuk zijn als zij. Die hebben hier en daar wel eens een stem gevraagd. En het zijn, die hebben niet duizenden mensen kunnen mobiliseren. Ik hoop eigenlijk van wel, maar die kennen ze niet. Maar die zouden het wel leuk vinden. Die houden het ook een beetje op de agenda, zeg maar.
Ja.
Hè, wanneer is nou die uitslag en zo? Op een gegeven moment ga je het zelf ook een beetje vergeten. Die stemperiode is best vrij lang. En nu was het volgens mij weer allemaal op nul beginnen.
Ja, het begint weer op nul. Dus je begint nu de tweede ronde. Dus de laatste drie. Dus het is wel handig als je even stemt. Helden.media. Bij Sportboek van het jaar zal ook het linkje in de show notes zetten. Maar het wordt zeer gewaardeerd. Denk ik bij deze als je micro's nog even een stem
geeft. Zeker.
Ja.
Ja.
Hebben we nu alle plichtplegingen gedaan? Theater aangekondigd. Sportboek voor jou dat genomineerd is voor Sportboek van het jaar bij de laatste drie. Dus even stemmen. Helden.media en dan naar Sportboek van het jaar. Gaan we eventjes overschakelen naar Amsterdam.
Ik hoop dat het, ik denk dat dat voor de Ajax het beste is. Ik vind dat, dat de situatie onnodig is geëscaleerd. Ik vind als je als club in zo'n situatie zit, al in een, laat ik zeggen, een shit situatie, dat het niet goed gaat en dit gebeurt, duidelijk wel omdat er fouten zijn gemaakt, dan is het eerste waar je aan moet denken, is damage control.
Het is een beetje de weken van de mastodonten die terugkeren in het voetbal. Hè? De oude mastodonten, want van Praag bij Ajax teruggekeerd. Nu was het Jorien van de Herik, notabene oud-voorzitter van Feyenoord. Die nog even gaat zeggen, ja, je moet damage control doen en je moet eigenlijk die crew zo snel mogelijk op zijn plek terugzetten. En ondertussen gebeurt er bij Ajax genoeg, want er zijn er weer 3 geslachtoffers. Bij de Raad van Commissarissen, Annette Mosman, Georgette Sliek en Kees van Oevelen gaan vertrekken. Dus kortom, het blijft nog even doorgaan.
Ja, klopt. En hij pleit dus voor terugkeer voor een cruise. Ik heb het programma zelf niet live gezien. Dat deed hij waarschijnlijk bij de Goedemorgen
Eredivisie. Goedemorgen Eredivisie, ja.
Ja. Ja, dat heeft volgens mij maar met één reden te maken. Dat is dat er, volgens mij heb ik dat vorige keer ook gezegd, dat er paniek is. Kijk, als het allemaal goed draait, dan had iedereen in Amsterdam gezegd, weg met Alex Kroes, want het kan niet. Want hij maakt aantoonbaar fouten, zit ook nog bij andere clubs en koopt daar aandelen, et cetera, et cetera. Nou, hij heeft een week voordat hij officieel is aangesteld en bij de wetenschap dat hij zou worden aangesteld, aandelen gekocht. Iedereen kent het verhaal wel. Ik denk dat 90% van de mensen zou hebben gezegd, ja, we zijn er klaar mee, dit gaat hem niet worden. Maar Ajax zit zo diep in het moeras, dat je dit soort oplossingen krijgt. Dus de oplossing, maar we hebben hem heel hard nodig, dus kunnen we toch niet kijken of hij nog terugkeert. Nou, dat geeft aan hoe diep Ajax zit. Maar je kunt je net zo goed afvragen, en ik geloof dat er ook best wel mensen zijn die dat denken, maar die inmiddels in de minderheid, of in ieder geval niet schreeuwerig genoeg meer zijn, die dat ook hebben, die zullen zeggen, ja, dit is een gepasseerd station, we moeten verder. Van Michael van Praag kun je van alles zeggen. Hè? Het is ook niet altijd de meest sympathieke man als je hem voor de camera's ziet, maar ik heb nou niet het idee dat hij op zijn leeftijd nog per se alle macht in handen wil hebben en mensen weg wil sturen. Dus die heeft volgens mij gedaan wat hij moest doen. Nou ja, die komt nu onder vuur te liggen. Maar het komt allemaal omdat ze in Amsterdam denken, ja, we weten het niet meer. En dat is de oplossing. Alex Kroes is de oplossing. Dan hadden we hem verdomme bijna binnen. En nu zijn we hem kwijt. Dan moeten we linksom of rechtsom nog maar kijken of we hem terug zien te krijgen. Maar dat geluid, dat hoor ik bijna niet meer. Het geluid is nu eigenlijk alleen nog maar geworden van, iedereen moet er maar uit. En Alex Kroes heeft mensen tegen zich in het harnas gejaagd, maar die ging schoon schip maken. Ja, bijna zou je denken, nou zet hem er dan ook maar neer, want dan willen we het wel zien.
Ja, ja, het was wel, je zag het bij de wedstrijd natuurlijk ook die borden met Van Praag out. Dat die moesten ook maar weg nu, dat is dan de volgende. Bij de F-site zag je die borden staan.
Ja.
Er waren ook mensen die je op X voorbij zag komen. Die zeiden, ja, je hebt iemand die algemeen directeur wordt, die voordat hij überhaupt algemeen directeur wordt, in een boek al uithaalt naar het handelen van zijn voorganger en niet in mis te verstaande woorden. Iemand die handelt met, of die clubaandelen koopt van je, terwijl die eigenaar is van een andere club of bij een andere club werkzaam is. Iemand die fouten al maakt aan de voorkant. Zou je die überhaupt nog wel als algemeen directeur willen aanstellen? En daar kwam nog bij, de zaak De Vrij. Iemand die ook nog bij SEG in de tijd, die zaak is door De Vrij natuurlijk gewonnen. Dat werd er ook nog bijgehaald. Dus iemand die zulke fouten maakt, wil je die wel hebben als algemeen directeur?
Nou ja, het is eigenlijk precies wat ik eigenlijk net zeg. En van mij mag die er zitten hoor. Het maakt me allemaal niet uit. Maar ja, er zijn genoeg redenen om te zeggen, we doen het niet. Maar omdat het zo slecht gaat, denken mensen, we doen het wel. En de zaak De Vrij, hij heeft tegen De Vrij getuigd. Nou ja, ze hebben die zaak verloren. Komt op een slecht moment voor hem uit. Maar het geeft wel aan dat er ook op Alex Kroes genoeg aan te merken is, denk ik. En ja, op dit moment bereikt hij een soort van heldenstatus. En ja, dat is toch knap van hem aan zijn kant, dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Maar het zegt ook iets over de wanhoop bij de club. En damage control, waar Jorien van der Herik het over heeft, dat hebben ze natuurlijk in het verleden wel meer gedaan met een aantal dingen. En daar werd later dan van gezegd, ja, het morele kompas van jullie ontbreekt volledig. Nu is er iemand die zegt, ja, maar dit
is, ja, het, dit is een kompas. Feit. Ja, precies.
Moreel gezien kunnen we dit niet maken. En er roept een hele stroom, ja, wacht even, dat is wel zo, maar we kunnen toch misschien links of rechtsom nog wel proberen om hem binnen te krijgen. Want wat moeten we anders? Nou weten we het helemaal niet meer. Ja, het is natuurlijk een vreemde gang van zaken. Maar wat ik net zei, ja, je zou bijna denken van, nou ja, als het dan echt de redder in nood is en de man die Ajax weer op de rit gaat krijgen, nou, laat hem dat dan maar bewijzen. Want stel dat hij nu inderdaad wordt afgeserveerd, zou dat voor Kroes, in ieder geval imagotechnisch gezien, blijft hij dan altijd de man die ze had kunnen redden, zoals Cruijff.
Ja.
De man was die ons wereldkampioen had kunnen maken als bondscoach, maar het uiteindelijk nooit gedaan heeft. En dat is natuurlijk altijd wel aan hem blijven hangen. Dat we, als we hem er toen wel hadden gehad, dan hadden we succes gehad. En dat is misschien nu met Kroes ook. Maar ik mis wel meer de mensen die ook gewoon zeggen, ja, wat hij gedaan heeft, dat is natuurlijk buiten de perk. Dat kon gewoon niet. En daarom kun je bij niks anders doen dan dit.
Ja, en Van der Herik had er ook wel over gezegd, ja, weet je, iedereen kan een fout maken. Iedereen heeft het recht om fout te maken. De handelen met voorkennis is fout, maar iedereen mag een fout maken. Overigens zei Van der Herik in diezelfde uitzending ook, vergaderen is voor de talentlozen. Die begreep niet waarom Ajax steeds de pers opzocht. Maar die zei, vergaderen is voor de talentlozen.
Ja, is natuurlijk ook een beetje ouderwetse mening op dat vlak. Ik hoor dat wel vaker en ik ben ook niet zo'n vergadertijger. Maar volgens mij is Alex Kroes naar Ajax gehaald om rust te creëren. Daar zou hij wel ook huisjes omver mogen schoppen. Maar hij heeft alles gedaan behalve rust creëren. En ook nu, hè, hij mag van mij in het stadion zitten, maakt het allemaal niet uit. Maar je weet ook, de camera's zijn op je gericht. Dat komt ook weer bij Van Praag terug. Hij zit daar natuurlijk toch een beetje van, ik ben de man die Ajax kan gaan redden. Zo zit hij te kijken. Niet dat ik kan zien dat hij zo kijkt, maar ik bedoel, hij is in beeld. Je ziet hem zitten. Dus ja, daarmee creëert hij eigenlijk een beetje in het beeld van, ik kijk naar mijn Ajax, kon ik ze nog maar helpen? Het zorgt allemaal niet voor rust. En volgens mij was dat juist de bedoeling. En heeft hij daarin fouten gemaakt? De vraag is alleen, ja, vergeef je hem dat? Omdat je denkt van, ja, hij is dan toch zo goed dat hij ons doorheen kan slepen. Of denk je, ja, nou ja, dit niet. Zo kun je niet aan een beursgenoteerde onderneming leiding gaan geven. We moeten verder kijken.
Van der Heerik was nog meer op dreef bij Goedemorgen Eredivisie. Want hij zei ook, ja, twee vrouwen in een bestuur. Dan heb je oorlog, dan wordt het oorlog. Hij doelde daarmee op Jeanette van der Laan, eventueel bondsvoorzitter. En dan heb je natuurlijk al een directrice bij de KNVB zitten, ook een vrouw. En dat vond hij dan wat te veel van dat goede eigenlijk. Ook wel een beetje ouderwets gedacht, toch, of niet?
Nou ja. Ja, natuurlijk.
Ja.
Het is niet uit te sluiten, maar het is natuurlijk ook een beetje iets van de jaren 80 dat je dit soort dat je dit zo formuleert. Dat is natuurlijk, ja, ik bedoel, ik kan net zo goed met twee mannen helemaal verkeerd lopen.
Ja.
Dus ja, ik geloof niet dat het in deze tijd nou nog dat nog handig is, maar blijkbaar denkt hij er wel zo over.
Ja, nou goed, Van der Heerik was in ieder geval weer eens ouderwets spraakmakend. Ajax won trouwens wel gewoon met Twente van 2-1. Ja. En daarmee nam Van Schip ook wel een beetje risico, gaf hij toe. Brobby kon eigenlijk maar een helftje spelen, hield het 70 minuten vol en schoot daarmee de 1-1 binnen. Maar dat is op zich gezien alle omstandigheden toch nog best wel een aardige. En de 6-0 van vorige week in het achterhoofd nog best wel een aardige prestatie, toch?
Zeker, omdat FC Twente bij PSV eigenlijk had kunnen winnen. Ja. En in ieder geval gelijk had moeten spelen. Ze speelden bij Feyenoord uit gelijk. Dus als je nou voor dit weekend aan mij had gevraagd van, zeker nadat ik Ajax het afgelopen weekend had zien spelen, dan had ik daar eigenlijk niet zoveel vertrouwen in gehad dat Ajax daar resultaat zou boeken. En ook nog naar een achterstand terugkomen. Dus dat was best wel verrassend, hoe gek dat ook klinkt. Want Ajax wint normaal gesproken altijd wel thuis van Twente. Maar dat geeft toch wel aan dat dat gevoel kreeg je al een beetje. Als ze in die play-offs terecht zouden komen, nou, dan verliezen ze van Sparta en van NEC en van Go Ahead. Dat gevoel hebben ze wel gecreëerd in het land. Maar dit was wel een signaal van, ja, maar ho even, we zijn nog wel steeds Ajax. En we hebben nog steeds wel goede spelers. Brobby terug scheelt natuurlijk een hoop. Ik weet niet hoe ver Berghuis is. Volgens mij komt Henderson er weer aan. Dus het is niet een verhaal een week nadat ze zijn afgedroogd in Rotterdam om te vertellen dat Ajax wel weer erbovenop is. En dat hebben ze in het recente verleden ook een paar keer gehad. Hè, dat ze best goed gespeeld hadden. En daarna ging het helemaal fout. Maar het geeft toch wel aan dat als Ajax normaal doet, dat zij natuurlijk gewoon op plek 5 finishen.
Ja. Ik ga nog eindigen met twee polletjes. Begin met polletje 1. De degradatiebarometer. Want die doen we elke week natuurlijk in deze podcast. Vorige week zei je, je vreest voor Excelsior. Hoe sta je er deze week in?
Ja, Vitesse en Volendam rechtstreeks en Excelsior de derde. Hoewel zij over RKC heen zijn, hè?
Ja, ze zijn over RKC heen, hè? Puntje voor op RKC.
Ja. Ja, het is 50-50, maar het is ook een beetje... jij denkt al dat Excelsior het redt, dus als ik het dan ook nog doe, nee. Nou ja, het is een beetje gokwerk, maar ik zou zeggen... Het is wel echt een hele mooie uitslag natuurlijk, 4-0.
Het was een hele goede wedstrijd, laten we dat voorop stellen.
Ja, het werd ook een keer tijd natuurlijk, maar het is ja, ik bedoel, ze in oktober hadden ze voor het laatst gewonnen volgens mij. Maar je kunt ook met 1-0 winnen en dan heb je ook 3 punten. Ja. En dan is maar nu met 4-0 heb je wel duidelijk laten zien van ja, deze ploeg houden we wel onder ons. Ja, en RKC krijgt natuurlijk wel een tikje door die voorsprong weg te geven tegen AZ. Dus, maar dat was op voorhand wel al een lastige wedstrijd. Dus ik denk dat de stand zoals die nu is, dat die uiteindelijk zo blijft.
Maar dan gaat RKC...
Nee, dat de stand zoals die nu is, dat Excelsior de 16e plek inneemt en RKC de 15e.
Nou, we gaan dit blijft nog even doorgaan elke week. Kijk hoe het allemaal gaat. Volgende week natuurlijk weer volgende speelronde. Niet komend weekend, maar het midweeks en in het weekend wordt de volgende speelronde gespeeld. Omdat we eerst de bekerfinale hebben. Dan even een polletje voor Engeland. Wie wordt daar kampioen?
Manchester City.
Is dat na dit weekend wel beslist, denk jij?
Nee, helemaal niet. Het is heel spannend. En ze zijn alle drie echt goed. Liverpool krijgt wel wat tikjes natuurlijk in één keer. Ook.
Arsenal ook natuurlijk.
Een klap gekregen, Arsenal ook. Maar ja, niet alleen op basis van dit weekend. Maar ik denk dat Manchester City uiteindelijk het sterkste elftal is.
Maar dit wordt dan ook afgedaan in veel artikelen zie ik staan. Arsenal en Liverpool bezwijken een beetje onder de titelstress. Is dat het dan? Of is het bij Liverpool ook vooral de tik die ze kregen in de Europa League en dan deze erachteraan?
Nou ja, kijk, bij Arsenal kun je dat nog wel denken. Dat hebben ze vorig jaar natuurlijk al een beetje gehad. En ja, zijn de laatste jaren niet gewend om echt om de prijzen te spelen. Dus dat zou kunnen. Maar het is ook een beetje een makkelijke conclusie. Maar ja, Liverpool thuis van Crystal Palace, dat is natuurlijk wel echt... Dat mag in een titelstrijd niet gebeuren. Aston Villa is wel een listige tegenstander, dat weet je. Maar ook een thuisnederlaag. Dus ja, het blijft natuurlijk spannend. Want volgens mij is de stand nog steeds 73, 2 punten voor, hè, Manchester City. En er zijn nog genoeg wedstrijden. Maar ik denk dat dit de beslissing wel zou kunnen zijn.
Ja. En had Ten Hag gelijk om weg te lopen toen hij die vraag kreeg van een journalist over de zevende plek?
Nee, maar ik spreek wel eens met Arne Slot en die zegt, ja, als jullie dan als journalisten worden aangepakt, dan komt het allemaal bij elkaar en dan is het tegen de speler, hè? Dus, of tegen de trainer. Niet in dit specifieke geval hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar dus ik zou nu net zo goed kunnen zeggen dat hij gelijk had, maar het is natuurlijk helemaal niet zo gek dat de vraag is gesteld. En volgens mij is het niet sterk om uiteindelijk zo weg te lopen. Het zou mij ook kunnen overkomen hoor, dat je op een gegeven moment zegt, nou ik ben even klaar mee, ik loop weg. Maar ik denk dat je als je een uur later bent, dat je dan denkt, dat had ik beter met argumenten kunnen weerleggen of rustig kunnen blijven. En dingen kunnen je ergeren en je zit al in de emotie omdat het niet zo goed gaat. Maar ik denk als je als trainer van Manchester United zit en je krijgt vragen zonder dat ze je ergens van betichten in de zin van diefstal of... weet ik veel, incest, de gekste dingen. Dan kun je weglopen. Maar in dit geval zou je denken, ja... Zou je kunnen denken, het is een hele domme vraag. Wat heb ik eraan? Ik zou hem wel uit willen schelden. Maar je kunt ook gewoon een kort antwoord formuleren. En daar is hij normaal gesproken best goed in.
Ja, precies. Nou ja, goed. Hij deed nu niet, hij liep weg. En hij zal de druk ook wel voelen, denk ik, daar bij United. Dan gaan wij maar tot slot om de druk een beetje bij jou op te voeren naar de vraag van vandaag.
Ja.
De vraag van vandaag.
Dit was de vraag afgelopen vrijdag van Johan voor jou en onze luisteraars.
De bloedstollende titelstrijd in Engeland gaat zaterdag verder met Arsenal, City en Liverpool.
Ja.
Dat betekent dat we aan het eind van het seizoen of een Duitse of een Spaanse trainer krijgen die de Premier League wint. Heb jij je wel eens afgevraagd, Etienne, hoe vaak er een Engelse trainer de Premier League heeft gewonnen?
Nee, eigenlijk niet. Maar dat is een hele goede vraag eigenlijk.
Dat is een vraag voor jou en voor de luisteraars. Hoe vaak is een Engelse manager met de Premier League titel aan de haal gegaan?
Nou, heb jij een idee? Een Engelse manager aan de haal gegaan met een titel in de Premier League.
Ja, je hebt natuurlijk Ferguson, maar rekenen we die tot een Engelse trainer of niet? Dat is natuurlijk een Schot.
Dat is een Schot, hè?
Ja, maar ik bedoel, Groot-Brittannië speelt toch ook samen op het...
Nee, Schotland speelt ook apart. Ze spelen alleen samen als ze naar de Olympische Spelen gaan.
Ja, Wenger, Frans. Nee, dan denk ik nog niet één.
Dat is inderdaad het antwoord. Nul is het. Het is geen één. Dat is inderdaad een hele goede antwoord. Axel Stevens zei het ook al. Iedereen denkt gelijk aan Ferguson. Die heeft al 13 keer de Premier League gewonnen, maar dat was een Schot natuurlijk. Dus nog geen Engelsman heeft de Premier League gewonnen. Sinds die ingevoerd is.
Nee, ja, opvallend. Goede vraag.
Bijzonder vraag.
Goede vraag, Johan.
Ja, dus mooie vraag van Johan. Veel mensen die erop reageerden. Dank weer voor alle reacties inderdaad. En trouwens ook dank voor alle beelden van Rick Elfrink in de Kliko, die al langzamerhand binnenkomen. Kan je nog steeds insturen, Rick in de Kliko, op de hertgang. Dat we nog wat beelden hebben. Ondertussen mag jij de vraag voor morgen neerleggen dan.
Ja, we gaan naar de bekerfinale. NEC speelde hem in 2000 ook. Tegen Rode SC, die verloren ze uiteindelijk. In dat elftal van NEC zaten een aantal spelers. Eén won een Europa Cup 1 finale. Wie was dat? Eén debuteerde als Oranje International tegen Brazilië. Ja. Dus die spelers ze graag uitgepikt hebben. Dus één die debuteerde als Oranje International tegen Brazilië. Eén speler die de Europa Cup 1 heeft gewonnen.
Nou, kom maar op bij dat rijtje. Via X met de hashtag AD Voetbalpodcast of via Instagram door mij een DM'tje te sturen. Het is de week van de bekerfinale, dus het zullen veel vragen gaan worden over de bekerfinale. We gaan het ook deze week uitgebreider nog hebben in de AD Voetbalpodcast over de beslissingen in de KKD-divisie, in de keukenkampioen-divisie. Want ook daar gebeurt genoeg ondertussen. Spannend is daar ook met Willem II, met Roda, met Groningen. Dus daar gaan we deze week ook wat meer op inzoomen. Dan weet je dat ook alvast. Komt deze week ook nog aan bod. En natuurlijk heel veel Champions League voetbal. Wordt die antwoord op die vraag van vandaag kan je doorsturen. Morgen het antwoord natuurlijk. En op het spel staat weer de eervolle vermelding. Mikos, ik wens jou een mooie dag. En ik spreek je graag later weer.
Ja, tot later.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.